Toen ik klein was, toen hadden we thuis het Algemeen Dagblad. En daar las ik als kind natuurlijk de strippagina, uitgebreide strippagina. Dan had je altijd het stripje van Oerm. Ik weet niet of jullie dat kennen. Oerm, dat waren hole mensen, dat waren holbewoners. Die reden rond op één wiel met twee asuiteinden. Tegenwoordig bestaat dat ook gewoon. En ze hadden een grote knuppel op hun rug. En dan had je daar de zogenaamde steen der verwensingen. Als je een hekel had aan iemand, dan ging je met z'n tweeën naar de steen der verwensingen en dan sprak je een verwensing uit over iemand. En één verwensing, die was echt geweldig. Die ging als volgt: ik wens u toe dat u in interessante tijden mogen leven. Het schijnt ook een Chinees spreekwoord te zijn of een Chinese verwensing. En wij leven in interessante tijden. Gisteren las ik in de krant, twee pagina's gingen over: wordt er in de kerken aanstaande zondag over de verkiezingen gesproken? Nou, ja, voor's en tegens. Ik ga er een paar woorden over zeggen. Ten eerste, dat democratie, en dat zeg ik eventjes zonder dat aan te tonen vanuit de Bijbel, maar volgens de Bijbel en niet zo'n goed systeem is. Democratie betekent het volk regeert. Het is niet zo'n goed systeem. Het is het beste wat wij met z'n allen kunnen bedenken misschien. Ten tweede, zegt Paulus in de Filippenzenbrief, zijn wij hemelburgers. We zijn burgers van een rijk in de hemelen. En hij schrijft in 2 Korinthe 5 dat wij gezanten zijn op deze aarde. Dus ja, dat geeft een totaal ander perspectief op de politiek van een land, toch? En het gaat zover wij zijn opgegroeid in een gemeenschap waarin dan gezegd werd, omdat dat er staat, stemmen wij ook niet. En wij hebben ook echt heel lang niet gestemd. Tegenwoordig doen we dat wel, omdat je mag ook, geloof ik, gebruik maken van systemen die op zich niet naar Gods hart zijn. En daar kom ik later in het preekje ook nog op terug. Dus daar mag je wel gebruik van maken. En dat, van dat recht maken we dus ook gebruik. En ja, nu is een deel van Nederland in opschudding. Omdat we zien van, ja, er wordt een deel van Nederland aangesproken. En op het sentiment dat we wat we moeten hebben, dat we dat moeten beschermen tegen invloeden van buitenaf. En ja, ik ga een stuk voorlezen uit de Bijbel. En daar gaat het eigenlijk over de vraag: wat gebeurt er als je je rijkdom niet deelt? Hoe denkt God daarover? En ik denk eerlijk gezegd dat wij over het algemeen gesproken, in vergelijking met heel veel delen van de wereld, nog wel rijk zijn. Dit stuk heb ik hier niet op uitgezocht. Ik heb dit stuk al weken in mijn gedachten. Dus dat is echt niet naar aanleiding van de verkiezingen. Maar ik wil voorlezen uit Lucas 16 over de rijke man en de arme Lazarus. En als u een Bijbel hebt, dan zou ik u aanraden om mee te lezen. Want ik lees het uit de Groot Nieuws Bijbel en dat doe ik met een bepaalde reden. Daar kom ik op. Maar lees rustig in een andere vertaling mee. Lucas 16, vers 19. Er was eens een rijke man. Hij ging gekleed in purper en in zuiver linnen. Elke dag gaf hij een schitterend feest. En er was een arme bedelaar, overdekt met zweren. Hij heette Lazarus. Hij lag altijd voor de deur van de rijken. Hij hoopte zijn honger te stillen met wat er van de tafel viel. De honden likten zelfs zijn zweren. Op een dag stierf de arme man en de engelen namen hem mee en legden hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij onder kwellende pijnen in het dodenrijk zijn ogen opsloeg, zag hij ver weg Abraham met Lazarus in zijn schoot. Vader Abraham, riep hij, heb medelijden met me en stuur Lazarus. Laat hem de top van zijn vinger in het water steken en mijn tong bevochtigen, want ik lijd veel pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei, zoon, bedenk dat u in uw leven de goede dingen hebt gehad en Lazarus de slechte. Nu wordt hij hier getroost en lijdt u pijn. Bovendien Tussen u en ons gaapt een diepe afgrond. Zo is het onmogelijk, al zou men het willen, om van hieruit naar u te gaan. En ook kan men bij u vandaan niet hier komen. Maar de rijke zei, dan smeek ik u, vader, stuur Lazarus naar mijn ouderlijk huis, want ik heb 5 broers. Dan kan hij ze waarschuwen dat zij ook niet hier terechtkomen in deze plaats van pijn. Maar Abraham antwoordde, ze hebben de geschriften van Mozes en de profeten, laten ze naar hen luisteren. Maar de man zei, dat doen ze niet, vader Abraham. Maar als iemand van de doden naar hen toe gaat, dan zullen ze een nieuw leven beginnen. Maar Abraham zei, als ze niet luisteren naar Mozes en de profeten, zullen ze zich ook niet laten gezeggen door iemand die uit de dood opstaat. Zo, wat een verhaal zeg. Ongelooflijk. Zou dit nou echt gebeurd zijn? Dat is de eerste vraag. Is dit nou een gelijkenis? Vaak wordt een gelijkenis gezegd, maar dat staat helemaal niet bij. Het zou best kunnen dat dit echt gebeurd is, hè? Dat de Heer Jezus dat zo zegt. En dan is het eerste, als je erover na gaat denken, dat dit eigenlijk helemaal niet gebeurd had. Dat had helemaal niet mogen gebeuren in Israël. En waarom niet? Omdat deze rijke man, die was zo rijk dat hij niet meer hoefde te werken. En die arme man, die had helemaal niets meer. En zulke sociale ongelijkheid, dat kon niet in Israël. Dat mocht niet. Daar waren wetten voor geschreven in het Oude Testament. Jullie hebben dat misschien wel gehoord. Israël had natuurlijk een landbouweconomie. En toen Israël het land binnenviel en veroverde, kregen alle families een deel van het land. En dan kon het natuurlijk gebeuren dat je door geluk of door hard werken meer, dat je rijker werd. En dat je land kon kopen van je buurman. En die buurman die kon dan zijn land verkopen. Maar wat je eigenlijk dan verkocht was het aantal oogsten tot aan het jubeljaar. Na 50 jaar moest het land weer helemaal teruggegeven worden aan de oorspronkelijke eigenaren. Dus God is niet tegen hard werken en verschillen, maar wel tegen te grote verschillen. Dat mensen zich helemaal verrijken ten koste van anderen. Ook als je arm werd, dan kon je jezelf verhuren aan een ander. Maar dan had je altijd nog het dagloon. Dan was je een dagloner. Het was niet zo dat je tot de bedelstaf gebracht kon worden in het Israël, als ze zich aan de wetten hadden gehouden. En Gods economische wetten, die zijn goed. Je mocht bijvoorbeeld geen rente trekken van je volksgenoten. En het systeem rente, dat geeft geld een macht. Het hebben van geld, dat levert geld op. Nou, we hebben een tijdje meegemaakt dat het helemaal niks meer opbracht, dat de rente nul was. Maar jullie snappen het. En er zijn mensen in deze wereld die zijn schathemeltje rijk, omdat ze geld hebben. En als je eenmaal over een bepaalde drempel bent, ja, dan hoef je niks meer te doen. Dan werkt het vanzelf, dan werkt je geld voor jou. Nou, dat was hier het geval. Deze man, die was gekleed in purper. Nou, was purper, dat was ongelooflijk kostbaar. Dus deze man was echt rijk. Die hoefde niets meer te doen. En die arme man, in een andere vertaling staat dat Lazarus. Weet jullie wat Lazarus betekent? Lazarus komt van Eleazar. Het Hebreeuws Eleazar. En dat betekent God helpt. God helpt. Nou, dat zou je niet zeggen als je dit verhaal leest. Dat God helpt, toch? Ogenschijnlijk. Die man die werd helemaal niet geholpen. Ja, in een andere vertaling staat dat hij gebracht werd. Hij werd gebracht tot voor de poort van de rijke man. Dus er waren wel mensen die hadden hem daar neergelegd. Kennelijk was deze man, kon niet lopen, hij was verlamd waarschijnlijk. Hij kon niets. Hij was verlamd en hij had wonden, hij had zweren. Daar kom ik zo even op terug. Maar ik wil eerst even iets over die rijke man zeggen. God is niet tegen rijkdom. Maar de Bijbel waarschuwt wel ernstig voor de gevaren van rijkdom. En bijvoorbeeld in Jacobus staat, zie het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God. Dat wordt tegen de rijken gezegd. Nou ja, dan zeggen wij, ja, dat zijn wij niet, hè, zoals wij hier zitten. Wij zijn niet zo rijk dat wij arbeiders hebben die voor ons de velden maaien en dat we hun loon achterhouden. Nou ja, weet je, de wereld is groter nu dan Nederland, hè? En soms denk ik wel eens, waar komt de stof van mijn kleding vandaan? Wie heeft dat katoen geplukt? Hebben ze daar wel een eerlijk loon voor gekregen? Om maar te zwijgen over de metalen die in mijn telefoon zitten. Hoe is dat goud gedolven en het lithium en de zeldzame aardmetalen van de magneten? Wie heeft dat gedaan? Hebben ze daar een eerlijk loon voor gekregen? Voor mij kost dat bijna niks. En die mensen moeten daarvoor zorgen. Er is veel ongelijkheid in de wereld. Wij zitten in dat systeem. Daar kunnen we op zich misschien niet zoveel... Je mag ervan bewust zijn en je mag daar best bewust mee omgaan. Maar we zitten in dat systeem. Maar wat wordt deze rijke man nou verweten? Waarom loopt het slecht met deze rijke man af? Omdat hij natuurlijk niets deed voor die arme man, voor Lazarus. Daar deed hij niets voor. En dat wordt hem zwaar aangerekend. En wat had deze man moeten doen? Nou, hij had hem naar binnen moeten halen natuurlijk. En hij had het voorbeeld uit de Bijbel, nota bene. Deze man was wel gelovig, want hij kende Abraham. Hij wist meteen wie Abraham was. En dat helpt hem niet. Hij had kunnen weten, David heeft Mephibozet naar binnen gehaald. Een kreupele man. Mephibozet kon niks. Maar die mocht wel mee eten aan de tafel van de koning. En de rijke man had misschien niks aan de verlamming van deze Lazarus kunnen doen. Maar wat hij wel had kunnen doen, was dat hij hem liet mee eten en hij had zijn wonden kunnen verzorgen. De verlamdheid geeft aan, hij kon niks. Maar de wonden heeft hij opgelopen in zijn leven. En die hadden verzorgd moeten worden door mensen om hem heen. En om dan naar die arme man te gaan, dat kunnen wij zijn. Wij mogen ons wel vereenzelvigen met die arme man. Wij zijn verlamd. Wij kunnen niks in de ogen van God. Wij kunnen niet de hemel verdienen of zo. En wij zijn vaak gewond. Iedereen is wel op de een of andere manier gewond geraakt in het leven. Of het door je opvoeding is of door alles wat je overkomt. En die wonden, die moeten geen zweren worden. Maar die moeten verzorgd worden. En die moeten liefdevol verbonden worden. En met olie en zo gebeurde dat. En dat gebeurde hier niet. Die arme man, daar loopt het dus goed mee af. En dat is natuurlijk het geweldige. Dat we nu een inkijkje krijgen achter de schermen. En dan zie je dat God alles omdraait. En dat God ongerechtigheid die er is in de wereld gebruikt om uiteindelijk om het om te draaien. Om daar iets moois mee tot stand te brengen. Vorige week sprak Dick Pieterman over Jozef, de zoon van Jacob, een van de zonen van Jacob. Die 20 jaar lang moeilijkheden moest ondergaan. In de put gegooid werd, als slaaf verkocht werd, in de gevangenis terechtkwam. 20 jaar moeilijkheden. En het was nodig om zijn familie te kunnen redden. En God gebruikt die ongerechtigheid, die oneerlijkheid van anderen om er iets goeds mee te bewerken. En dat is natuurlijk geweldig, dat God God die brengt niet die ellende over mensen. Dat doen andere mensen. Maar God kan het wel gebruiken en omkeren. En soms, zoals bij Jozef, is die omkering daar al in dit leven. Maar in het geval van deze arme Lazarus niet. Arme Lazarus sterft arm en berooid. En dan pas is er gerechtigheid. En waarom loopt het nou eigenlijk goed af met Lazarus? Waardoor kwam hij nou... Werd hij nou behouden? Hij had niet het zondaarsgebed gebeden of zo. Nee, hij had niet geloofd dat de Heer Jezus zijn verlosser was. Want de Heer moest nog naar het kruis. Wat was nou de grond waarop hij behouden werd? Nou, als ik het verhaal lees, alleen maar omdat hij het slecht had gehad. Toch? Ja, verder zegt de Heer Jezus, die vertelt dit verhaal. En die zegt niet, maar hij geloofde wel in mij. Staat er helemaal niet. Er is hoop voor zoveel verdrukte mensen in deze wereld. En gelukkig hoeven wij daar niet over te oordelen. Wie behouden worden en niet. Maar ik geloof dat er heel veel hoop is voor mensen in deze wereld. Besef dat wij, ondanks wat de politici u voorschotelen, nog tot de top 5% van de wereld behoren. Hè? Qua welvaart en we hebben het over het algemeen heel erg goed. Dus andere mensen hebben het heel erg slecht. En we hoeven nu maar eventjes aan de mensen, de vluchtelingen in bijvoorbeeld de Gazastrook te denken. God kijkt er heel anders naar en die is met ontferming bewogen. En dan nog eventjes iets over dat woord wat daar gebruikt wordt, dodenrijk. Kijk, daar staat normaal lees ik de herziene statenvertaling, staat er hel. Veel mensen denken, dit is een inkijkje in de hemel en de hel. Lazarus gaat naar daar de hemel en de rijke man gaat naar de hel. Dat is niet zo, geloof ik. Deze vertaling die vertaalt het correct. Hier staat het Griekse woord Hades. En in het Oude Testament is dat het woord Sheol. Sheol. En de Sheol, in het Oude Testament wordt niet gesproken over de hel. In het Oude Testament is nog heel weinig bekend over wat er gebeurt na de dood. En het was zo dat je dan, als je stierf, dan ging je naar het dodenrijk. Jacob zegt tegen zijn zonen, als ze zeggen van ja, we moeten nog eentje mee naar Egypte. Hij zegt, straks dan laten jullie mijn grijze haar met smart in het dodenrijk neerdalen. Jacob, die ging naar het dodenrijk, naar beneden. En dus in het Oude Testament was het zo dat alle doden naar een rijk gingen, het dodenrijk, beneden, ergens. Of dat nou echt fysiek beneden in de aarde is, ik denk dat je dat ook wel symbolisch mag zien. Alhoewel het me niet zou verbazen als het toch echt een plaats is in de aarde. Maar goed, het zijn alleen maar zielen die daar zitten, geen lichamen. Hoe je dat precies voor moet zien, dat weet ik niet. Maar het is beneden. Het dodenrijk is beneden. En is in twee helften verdeeld. Namelijk een plaats waar het niet zo fijn is. En de schoot van Abraham. En dat wordt ook het paradijs genoemd. En daartussen zit een afgrond. En dat is misschien wel dezelfde afgrond als waar die demonen die in die man, die legioen zit en die Heer drijft ze uit. Dan smeken de demonen, werp ons niet in de afgrond. Staat ook in Lucas. Werp ons niet in de afgrond. Dat is deze afgrond waarschijnlijk, waar demonen en boze geesten opgesloten zitten. Zou kunnen, hè? Staat er verder niet bij. Maar in ieder geval, dat is het dodenrijk. Hoe zit dat dan? Als de Heer Jezus naar het kruis gaat, aan het kruis hangt, dan de misdadiger naast hem die zegt van, denk aan mij als u in uw koninkrijk komt. Dan zegt Jezus tegen hem, vandaag bent u met mij in het paradijs. Dat is dit paradijs, de kant van Abraham. Maar, er is iets veranderd met het verlossingswerk van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft op het kruis niet alleen onze zonden vergeven, maar hij heeft ons gerechtvaardigd. Hij heeft ons rechtvaardig gemaakt. En nu is het zo dat de hemel is alleen voor rechtvaardigen. Alleen maar als je rechtvaardig bent, kun je in de hemel komen. De oud-testamentische gelovigen, die waren nog niet gerechtvaardigd. Dus daarom waren hun zielen, zaten nog in het dodenrijk, niet in de hemel. En er staat één tekst in Efeze 4, dat is een lastige tekst. Daarom zegt de schrift, hij steeg op naar omhoog, hij voerde gevangenen mee en verdeelde gaven onder de mensen. De woorden hij steeg op kunnen niets anders betekenen dan dat hij ook afdaalde naar wat lager ligt de aarde. Het is een lastige tekst. Dat stukje gaat eigenlijk over de gaven van de geest die de Heer uitdeelt na zijn hemelvaart. Maar tussen neus en lippen door staat hier ook dat hij gevangenen meenam. En nu is dus de gedachte dat het dodenrijk, het paradijs, is verplaatst van beneden naar boven, naar de hemel. En dat is eigenlijk ook wel een beetje logisch, want in het Nieuwe Testament, dan wordt er altijd de blik omhoog gericht. Daar zit Jezus. Paulus zei, we zullen altijd bij de Heer zijn. Stefanus ziet de Heer boven. De blik is omhoog gericht. Het dodenrijk is verplaatst naar de hemel. Dat is een gedachte, hè? Je mag met mij oneens zijn hoor. En het woord hel in de Bijbel, dat is het woord Gehenna. Het woord Gehenna, dat betekent, dat komt van Gehinnom. En dat is, Hinnom was een dal vlak onder Jeruzalem waar vroeger vreselijke dingen gebeurden. Daar werden kinderen verbrand, kindoffers gebracht. En in de tijd van de Heer Jezus, heb ik gelezen, was dat in gebruik als een vuilstortplaats waar ook lichamen van misdadigers verbrand werden. Daar brandde altijd vuur. Dat was een vreselijke plek. En die plek duidt de Heer Jezus aan symbolisch met hel. En de hel is vandaag de dag nog leeg. Pas in helemaal aan het eind van de Bijbel in Openbaring wordt de hel, de eerste die daarin gaan zijn de beesten en de profeet. En de tweede is de Satan die daarin geworpen wordt met zijn engelen. En Jezus zegt ook in Matthäus dat de hel gemaakt is voor Satan en zijn engelen. En helaas zullen daarna ook mensen naar de hel gaan die dit allemaal afgewezen hebben. Ik hoop dat het er weinig zijn, eerlijk gezegd. Maar de hel is nog leeg. Dus dreigen met hel en de verdoemenis, weet wat u doet. Jezus is opgestaan. Jezus is opgestaan. Kijk, deze rijke man zegt, als er nou iemand uit de doden opstaat, dat zal de mensen overtuigen. En de Heer vertelt dit verhaal, denk ik ook, wijzend op zijn eigen opstanding. En hij weet van tevoren dat mensen het dan nog niet geloven. En het is nog steeds zo. En nu kan je zeggen, ja, maar dat is al zo lang geleden gebeurd. Hoe weet je dat nou zeker? Maar toen was het net gebeurd en mensen wilden het gewoon niet geloven. Velen wel, gelukkig, maar vele anderen ook niet. Dus wonderen zelfs het grootste wonder uit de dood opstaan. Sommige mensen zijn dan nog niet overtuigd, toch? Het is soms een beetje frustrerend. Maar wij mogen geloven dat dat een feit is. En ook zeggen, zo met Paulus, dood, waar is uw prikkel? Dood, waar is uw overwinning? Dood is overwonnen door de Heer Jezus. En wij hebben uitzicht op de hemel. We mogen omhoog kijken. We hoeven niet meer naar beneden te kijken, maar we mogen altijd omhoog kijken. Tot zover. We gaan nog een heerlijk lied zingen over de Heer Jezus. Geen andere naam. Dat is lied 420.